Good afternoon, this is your captain speaking with just a little flight information.
Dit is Inchecken, de reispodcast van De Telegraaf. Met Ieteke de Jong en Koen Nederhof.
Ook eens van zijn welverdiende rust. En daarom vandaag een gast in de studio. We gaan eens even wat dieper inzoomen op een belangrijk onderdeel van de hele reisindustrie. En dat is namelijk de zakelijke reiziger. Is vaak veel om te doen, is zeer gewenst. En bij ons aangeschoven is Daan Linderink van Schiphol Travel International. Die een aantal grote Nederlandse bedrijven als klant heeft en waarvoor ze reizen boeken. Dus dat kan vliegtuig zijn, maar ook trein, Daan?
Zeker. Treinen, hotels. We doen eigenlijk alles van vliegtickets tot privéjets.
Ja. Nou, we hebben natuurlijk de reissector komt uit een hele moeilijke tijd. De coronacrisis, luchtvaartmaatschappij op apengapen, hotels die amper konden overleven. Reisbedrijven die aan het staatsinfuus moesten liggen. Hoe is het jullie eigenlijk vergaan tijdens die coronaperiode?
Dankjewel. Tijdens de coronaperiode hebben we gezien dat het reizen zo goed als stil is komen te liggen. Wij hebben wel ook als reisorganisatie gezien dat het herstel zich in zou gaan zetten op het moment dat het succesvol vaccin geworden zou zijn. Ja, en dat herstel heeft inmiddels plaatsgevonden. En wat je ziet is dat de verdere internationalisering doorgaat. En dat je ziet dat we zeker qua omzet wereldwijd naar niveaus gaan die boven pre-corona liggen.
Ja, had jij dit nu 3 jaar geleden kunnen denken in de zomer van 2020?
Ja, gek genoeg eigenlijk wel. We hebben heel erg veel onderzoek gedaan, ook als zakenreisorganisatie natuurlijk, naar het videoconferentie, wat eigenlijk ook al bestond voordat corona er was. Bedrijven, zeker internationale bedrijven, daar zitten reizen vaak in een top 5 kostenpost. Dus dat is voor hun heel erg belangrijk. Men wil daar ook graag op bezuinigen. Ja, en toen hebben we eigenlijk al vastgesteld dat het persoonlijk contact eigenlijk altijd sterker is. En dat bedrijven rustig voor een paar uur naar het Verre Oosten vliegen. Omdat dat toch altijd beter is dan een videoconferentie.
Maar toch zijn verblijven videoconferenties. Dus hoe heeft zich dat dan nu ontwikkeld?
Ja, het is er echt bijgekomen. Natuurlijk is het zo dat zeker voor de kortere reizen er veel gebruik gemaakt wordt van Teams en Zoom. Dat weten we natuurlijk allemaal. Maar wij zien dat eigenlijk veel meer als een aanvulling op het reizen.
Oké. Wordt er dan meer zaken gedaan nu? Of hoe moet ik dat?
Ja, feitelijk zou je dat kunnen zeggen. De internationalisering die gaat door. Bedrijven doen steeds meer internationaal zaken. De EU heeft daar natuurlijk ook enorm aan bijgedragen. En je ziet eigenlijk dat bedrijven steeds meer zaken doen. En dus ook steeds meer reizen.
Ja, dus maar waarvoor stappen ze dan nog het vliegtuig in?
Ja, dat heeft toch echt met dat persoonlijke contact te maken. Zeker als je kijkt in de dienstverlening. Natuurlijk reizen bedrijven om allerlei redenen. Hè. Het kunnen ook monteurs zijn. Kan eigenlijk van alles zijn. Maar het persoonlijke contact, ja, dat wint eigenlijk altijd.
Oké, maar zie je nu ook dat er andersoortige reizen worden ondernomen? Is het om die deal binnen te halen? Of is het nog steeds dat mensen naar Londen in het vliegtuig stappen voor een wekelijks overleg?
Nou, wat je ziet is dat er tijdens, of eigenlijk na de coronaperiode, wel het een en ander veranderd is. We zien natuurlijk dat het herstel in sommige delen van de wereld sneller is gegaan dan in andere delen.
Ja.
We zien vooral nu Europa wat heel goed loopt, het Midden-Oosten en eigenlijk ook de VS. En we zien Zuid-Amerika en Azië nog wat achterlopen. Maar dat heeft allemaal nog te maken met die herstelperiode. Wat we wel zien is dat er als er nieuwe routes bijkomen. KLM opent bijvoorbeeld nu nieuwe routes weer naar China. Ja, die zitten eigenlijk gelijk weer vol.
Oké, maar wat zoeken Nederlandse bedrijven dan in China?
Nou, het gaat. Kijk, op het moment dat KLM een route opent naar China, zijn dat natuurlijk niet alleen Nederlanders die aan boord zitten.
Uh-huh.
Er zitten ook mensen aan boord die van Hannover naar Chengdu vliegen.
Uh-huh.
Of misschien nog door. Dus het openen van een route naar China vanuit Amsterdam betekent gewoon een nieuwe route vanuit Europa. Zo moet je het eigenlijk zien, richting dat gebied.
Oké. Is het nou zo dat, hè, want ik las vorige week, of heb ik ook een verhaal over geschreven, dat KLM bestemmingen eraf hakt. Wat betekent dat voor jullie als bedrijf?
Nou, het netwerk van KLM is eigenlijk altijd in beweging. Men kijkt altijd naar vraag en aanbod, hè, zoals zoveel bedrijven. Bahrein en Kuwait gaan er inderdaad af nu. Andere bestemmingen komen er weer bij. Dat heeft te maken met de hoeveelheid business die er op een bepaalde route te behalen valt. En wellicht ook met de concurrentie.
Want jullie kopen natuurlijk ook tickets bij de concurrent van KLM. Jullie hebben een database. Daar staan alle luchtvaartmaatschappijen van de wereld staan daarin.
Zeker. En ook in Amstelveen denkt men na over de potentie van een bepaalde route. En ik kan me best voorstellen dat als wij het als Nederland toestaan, dat er extra kisten bijkomen van Qatar en Emirates. Dat KLM dan zegt van nou, dan zetten wij onze capaciteit op een andere route in.
Ja, want dat zijn lekkere goedkope tickets dan voor jouw klanten?
Niet per se, maar het is wel zo dat als er op naar een bepaald gebied meerdere vliegtuigen per dag gaan. Hè, vier keer per dag in sommige gevallen. Dat als het aanbod toeneemt, daalt de prijs. Zo, daar komt het eigenlijk op neer.
Ja, en hoe gaan jouw klanten daarmee om?
Wat je wel ziet is dat duty of care, hè, het zorgvuldig omgaan met human resources. Hè, de mensen zijn feitelijk op het moment dat ze reizen in dienst. Hè. Uh-huh. Dus eigenlijk werktijd. Uh-huh. Dus daar is heel veel aandacht aan. Ook op het gebied van het altijd kunnen zien waar mensen zijn. Om altijd in te kunnen grijpen als er wat gebeurt.
Okay.
Dat is steeds belangrijker geworden. En we zien wel dat steeds meer bedrijven een beleid opstellen. Met welke luchtvaartmaatschappijen vliegen wij bijvoorbeeld wel. En met welke minder bijvoorbeeld.
Oh ja? En wat, waar wordt dan naar gekeken?
Nou, er wordt heel erg naar veiligheid gekeken. Er wordt ook wel gekeken naar de betrouwbaarheid. In hoeverre zijn er veel vertragingen op een bepaalde route. Wat dan ook. En dat geldt eigenlijk voor hotels ook.
Okay. Kijk je dan ook, kijken bedrijven dan ook naar frequenties? Dus mocht er iets gebeuren, dat je dan snel met dezelfde luchtvaartmaatschappij de volgende dag terug kan? Of dat het anders een week duurt?
Ja, zeker. Frequenties zijn heel erg belangrijk. En betrouwbaarheid zijn heel belangrijk. Men kiest toch het liefst voor reguliere luchtvaartmaatschappijen. Boven bijvoorbeeld low-cost of...
Dat nog wel, want je zag wel toch een beetje verschuiving richting low-cost.
Zeker.
Zeker binnen het Europese domein, toch?
Zeker, maar we zien wel dat ook qua prijsstellingen de gevestigde luchtvaartmaatschappijen ook steeds meer naar het low-cost model, unbundling heet dat met een mooi woord, toeschuiven.
Oh, want anders kunnen ze het niet maken?
Nou ja, het is natuurlijk wel zo dat als je kijkt in Europa, dat bijvoorbeeld EasyJet en Ryanair een heel groot deel van de koek opgesnoept hebben. En dat is natuurlijk niet iets wat men niet ziet.
Nee, maar dat is dan niet zo dat ze zeggen van die bedrijven van, nou ja, Ryanair die biedt zijn personeel geen vaste arbeidscontracten, daar vliegen we maar liever niet mee.
Bedrijven zouden dat nog wel doen. Voor consumenten maakt dat weinig uit.
Nee, voor consumenten. Nee, maar goed, jouw klanten, die zakelijke klant. Houdt hij daar nog rekening mee?
Nou ja,
of is het daar gewoon ook, vliegen is gewoon een commodity, zoals dat dan heet. Of je nou bij KLM instapt of Ryanair binnen de EU. Wat je krijgt, nou bij KLM krijg je dan nog een sandwich en een drankje.
Ja, maar het heeft ook wel met frequenties te maken. Hè? Dus als een je ziet wel dat men meer kiest voor een gevestigde luchtvaartmaatschappij dan bijvoorbeeld Ryanair. Het heeft ook met wijzigen te maken en dat soort zaken.
Okay. Dus en dan heb je meer flexibiliteit.
Klopt.
Bij een traditionele carrier. Ja, maar goed, hoe loopt het? Je zegt de omzet ligt weer pre-corona niveau naderen jullie of jullie zitten er alweer op. Nu zijn de prijzen behoorlijk gestegen. Hè? Uit een onderzoekje van jouzelf bleek toch 45% was het wat je aan gemiddelde ticketwaarde...
Ja, wat wij als Schiphol Travel gedaan hebben is dat we de prijsstijgingen in alle Europese landen naast elkaar gelegd hebben. Natuurlijk is er minder aanbod. Natuurlijk zitten we in een opstartperiode. Maar wat we wel zien is dat de prijsstijgingen, de gemiddelde ticketwaarde, zoals wij dat noemen, dat die in Nederland het hardst is geweest van alle EU-landen. En dat heeft ook te maken met de gedwongen krimp op Schiphol.
Oh, en waarom dan? Want die krimp is er toch nog helemaal niet?
Nee, maar het is natuurlijk wel zo dat de luchtvaartmaatschappijen opdracht hebben gekregen om het aantal stoelen te reduceren. In verband met personeelsgebrek.
Uh-huh.
Op dit moment, en dat weten weinig mensen, is het nog steeds 10% minder stoelen dat we kunnen verkopen dan dat zou kunnen. En dat is eigenlijk ook weer, ja, minder aanbod is een hogere prijs.
Ja, en maar zit dat dan met name in dat zakelijke verkeer of is het totaal?
Nou, dat zit hem eigenlijk met name in het zakelijk verkeer, maar het zit hem ook wel in de vrije tijdsmarkt.
Oké, de prijzen liggen dus hoog. Is zoiets houdbaar? Want er zijn ook experts die zeggen van, ja, dat is nu nog even na corona. Iedereen wil weer reizen, ze moeten weer even naar de klant toe. Maar dit valt niet vol te houden. Dat zei de analisten een paar weken geleden. Ook de cijfers van Air France KLM werden om die reden ook minder goed ontvangen.
Ja, ik sluit me daar zeker bij aan. De luchtvaart is een wereldwijde markt. Er zijn verschillende spelers actief. En die markt die werkt eigenlijk een beetje als een waterbed. Als je op het ene punt drukt met hogere prijzen, dan verschuift eigenlijk de business gewoon naar een goedkoper punt. Dus op het moment dat het voordeliger wordt om van of via een ander knooppunt te reizen, dan zullen reizigers dat gewoon doen.
Ja, ook die zakelijke reiziger die dan de rechtstreekse bestemmingen zou prefereren.
Zeker.
Gaan gewoon via Istanbul, via Dubai, Abu Dhabi.
Zeker. Ja, die markt is zeer liquide.
Oké. Nee, want de Nederlandse staat heeft KLM ooit gered, hè, vanwege ook dat directe bestemmingennetwerk. Maar wordt dat dan minder belangrijk?
Nee, dat hebben we onderzocht. We hebben in Nederland meer dan 1000 bedrijven als klant. We hebben een enquête gedaan waarin we gevraagd hebben, hoe belangrijk zijn nou eigenlijk die verbindingen? Er zijn natuurlijk ook verschillende studies naar gedaan. Ja, en die verbindingen die zijn heel erg belangrijk. En die directe verbindingen zijn eigenlijk een bijproduct van de hubfunctie van Schiphol. De hubfunctie van Schiphol, dat kan men eigenlijk zien als een groot Utrecht Centraal Station. Daar komen van allerlei verbindingen samen. En die kunnen vervolgens allerlei andere verbindingen maken. Dus wat je ziet is dat op een route San Francisco-Brussel is KLM actief met een overstap via Amsterdam.
Uh-huh.
Op het moment dat wij zouden zeggen, ja, wij gaan niet meer naar Brussel vliegen, dat gebeurt alleen nog maar met de trein, dan zal die reiziger uit San Francisco via London Heathrow naar Brussel vliegen.
Ja, die zal niet de trein pakken voor het laatste stukje?
Dat wordt allemaal te ingewikkeld. Een internationale reiziger denkt heel anders. Zeker een zakenreiziger.
Ja, en je kan ook nog via Frankfurt, toch?
Kan ook via Frankfurt. Het kan ook via Dublin. Het kan via allerlei punten. Dus met andere woorden, het is ontzettend belangrijk dat dat netwerk in stand blijft. Omdat een heleboel verbindingen die we vanuit Schiphol hebben, kunnen wij als Nederland alleen nooit vullen.
Nee. En daar is natuurlijk ook heel veel kritiek op. Hè? Van de overlast van de luchthaven.
Zeker.
De minister die wil nu dat Schiphol gaat krimpen. Hoe kijk jij daarnaar dan?
Als je kijkt naar het krimpdossier. Dan moet je eigenlijk kijken. Dan zou je je vast moeten stellen. Ja, we hebben een demissionair kabinet. In een demissionair kabinet is het gebruikelijk dat omstreden voorstellen die nog niet door de Eerste en Tweede Kamer zijn, dat die controversieel verklaard worden. Nou, als je kijkt naar het luchtvaartdossier, ja, dan is dat echt een
ja, de hele Tweede Kamer is het ermee eens. Ik heb nog geen bezwaar gehoord.
Ja, er is heel erg veel bezwaar. Er zijn ontzettend veel partijen die daar tegen zijn.
Ja, maar niet in de politiek, hè?
In de politiek, ja, zeker.
Oh ja, wie
er zijn
dan?
Politieke partijen tegen de krimp. Bijvoorbeeld JA 21.
Mm-hmm.
Maar in zekere zin ook wel de VVD. En waar ik naartoe wil is...
Nou, de VVD-minister.
Ja, maar die is demissionair. Mm. Dus op het moment dat er nog geen politiek besluit genomen is, dan hoort zo'n onderwerp controversieel verklaard te worden door de Eerste Kamer. En de Eerste Kamer kijkt daarbij, is het aannemelijk dat in een nieuw kabinet de keuze voor dat onderwerp anders zou zijn? En in dit geval is dat zo.
Ja.
In dit geval is het zo dat, en dat blijkt uit onderzoek van de Telegraaf, 70% van de bevolking tegen een krimp is En uit ons onderzoek blijkt dat 80% van de bedrijven tegen die krimp is.
Het besluit van het kabinet is vorig jaar al genomen.
Nee, dat besluit is nog niet door de Eerste Kamer.
Oh, zo bedoel je, ja.
Dus dat besluit dat komt nog en daar is nog een balanced approach voor nodig.
Ja, dat is een hele moeilijke term. Dat is een afspraak die eigenlijk moet je voordat je zo'n rigoureuze stap zet, moet je eerst kijken naar andere methoden om de overlast te verminderen.
Nou, methodes die zijn er. Hè? Onder andere KLM heeft een alternatief plan gelanceerd. Daarnaast hebben we natuurlijk in het huidige luchthavenverkeersbesluit, het LVB1, ja, daar kunnen we gewoon mee door. Dat is getekend met potlood door het vorige zittende kabinet. Ja, en het is heel erg aannemelijk dat een nieuw kabinet daar heel anders over denkt.
Ja, nou ja, goed, dat hangt natuurlijk ook weer van de verkiezingen af.
Zeker.
Maar waarom is krimp nou zo schadelijk? Hè? Laten we daar nog even op inzoomen. Even los van de hele politieke... Is dat nou echt schadelijk voor jouw klanten?
Nou ja, dat is heel schadelijk. We hadden het net al eventjes over die verbindingen. Schiphol kent een heel groot aantal verbindingen. Vooral intercontinentale verbindingen. Die eigenlijk gevuld worden door feeders en pushers. Dat zijn lokale vluchten. Hè, die draaischijf... zo'n draaischijf die heeft een kritisch minimum. Op het moment dat je daar een aantal vluchten van afhaalt, dan stort eigenlijk alles in elkaar. En dan kunnen een heleboel verbindingen niet meer gemaakt worden. Het Utrecht Centraal Station verliest dan zijn waarde. Nou, als je kijkt naar Brussel of Kopenhagen, dat waren vroeger grote knooppunten. Het Zürich in mindere mate ook. En Barcelona. Ja, dat zijn steden waar dit gebeurd is. Daar is eigenlijk dat hub ingestort. En dat komt niet meer terug. Dus wees er zuinig op en denk goed na voordat we bepaalde besluiten nemen. Mm-hmm. Als je kijkt naar de economische waarde van dat knooppunt zoals we dat hebben, durf ik het wel aan om te zeggen dat eigenlijk de hele Zuidas zijn bestaan ontleent en Hoofddorp aan de aanwezigheid van al die verbindingen. Waardoor de vestigingsfactoren in Nederland zo goed waren dat bedrijven zich hier gingen vestigen. Maar die bedrijven, en zo blijkt ook het onderzoek, gaan ook weer weg als de verbindingen wegvallen.
Ja, ik hoor altijd van, onder meer van die bedrijven die op de Zuidas zitten. Zeker als het mensen zijn die dan eerst in São Paulo of in Parijs hebben gewoond. Die vinden het fantastisch in Amsterdam. En bijna alle expats roemen ook de aanwezigheid van Schiphol. Maar er is ook overlast. Dus hoe zie jij dat dan?
Nou, die overlast, daar moet natuurlijk zeker wat aan gedaan worden. Zeker als je kijkt naar de geluidsoverlast. Maar als je kijkt naar het huidige luchthavenverkeersbesluit, dan is daar eigenlijk al heel veel aandacht aan. En als je kijkt naar de plannen die bijvoorbeeld luchtvaartmaatschappijen, onder andere ook de Barin, gepresenteerd hebben, die doen eigenlijk veel meer aan geluidsoverlast dan een pure krimp. Want als je puur krimpt, betekent bijvoorbeeld dat hele lawaaiige vrachttoestellen nog steeds naar Schiphol kunnen komen.
Ja.
Je kunt veel beter zeggen.
Nou ja, daar willen een aantal gemeenten willen daar een stokje voor steken.
Nou ja, en dat snap ik ook. Hè? Dus je zou veel beter kunnen zeggen als overheid. Wat we gaan doen is u mag naar Schiphol vliegen. Geen probleem. Zolang dat binnen dat LVB1 is. Tot die 500.000 bewegingen. Maar u moet dan wel aan allerlei voorwaarden voldoen. U mag niet met lawaaiige toestellen komen. En anders moet u boetes betalen. En dat gaat dan bijvoorbeeld naar omwonenden. Dan ben je eigenlijk. Hè, en als je ook internationaal kijkt. Hoe de sector verduurzaamt. Zeker de luchtvaart. Ja, dan zie je dat eigenlijk veel harder gaat dan een botte krimp.
Welke verduurzaming zie jij dan?
Nou, wat je ziet,
ik zie eigenlijk heel weinig verduurzaming nog.
Ja, nou ja, toch is dat er wel hoor. Er wordt met steeds stillere toestellen gevlogen. Steeds nieuwere toestellen. Je ziet de leeftijd van de toestellen afnemen. Bedrijven, zoals een KLM, steken ontzettend veel geld in het vernieuwen van de vloot met minder uitstoot. Mm-hmm. En eigenlijk met minder geluidsoverlast. Dus die geluidsoverlast, dat is waar de heer Harbers steeds op doelt, die kun je op andere manieren eigenlijk veel sneller en beter bereiken.
Maar dat vliegtuig, dat hoor je dan straks nog steeds. Maar jij zegt eigenlijk, dat hoor je ook als het 44.000 vliegbewegingen per jaar is, of 250.000 vliegbewegingen.
Ja, omdat de krimp, die houdt helemaal geen rekening met hoe lawaaiig een toestel is. Binnen het krimpdossier, zoals het kabinet dat het vorige kabinet, moet ik zeggen.
Ja, het demissionaire kabinet.
Het demissionaire kabinet heeft voorgesteld. Ja, dat is gewoon een botte krimp. Dus een luchtvaartmaatschappij zou bijvoorbeeld ook een hele onrendabele route, waar men met een heel schoon toestel opvliegt en een heel stil toestel, om die niet meer te doen. Dat is dom.
Mm.
Dat is dom.
Ja, nou ja, maar goed, zoals Barcelona. Nou ja, we komen toch met z'n allen toch prima in Barcelona. Hoe erg is het nou dat die internationale verbindingen daar nou zijn weg? Het is toch prima bereikbaar via de lucht?
Ja, vanuit een Nederlands perspectief gezien is dat misschien zo. Alleen de luchtvaart is echt een globale markt. Dus er zijn passagiers die vliegen van Barcelona naar Austin in Texas. KLM vliegt bijvoorbeeld naar Austin op Texas. Vliegt ook naar Barcelona. Uh-huh. Dus die reiziger van Barcelona naar Austin, Texas, kan dit via Amsterdam doen. Op het moment dat wij die vlucht niet meer aanbieden, of wij, KLM.
Barcelona dan in dit geval?
Barcelona in dit geval. Ja, dan kan dat toestel naar Austin niet genoeg meer gevuld worden en vervalt na verloop van tijd zo'n route. En, ja. dat is eigenlijk jammer.
Ja, dus het gaat eigenlijk om een soort van wiel met spaken erin.
Ja,
en die routes zijn die spaken.
Klopt.
En de reiziger uit Austin die gaat dan via Madrid misschien.
Precies. En de luisteraar die moet het eigenlijk als volgt zien. Die business op die route, die is er en die blijft er. Of ja, wij het nou via Amsterdam.
We hebben geen vliegschaamte.
Nee, wereldwijd is dat een fenomeen wat niet bestaat. Dat is echt een term die in zwang is gekomen in de afgelopen jaren in Noord-Europa. Maar die business die is er nu en die business is er straks ook. De vraag is alleen, gaat het straks via het knooppunt in Amsterdam of gaat het bijvoorbeeld via het knooppunt in London Heathrow?
Ja, ja, want we zagen deze week dat Emirates die gaat stevig uitbreiden op Heathrow. Krijgen ze die vliegtuigen vol, denk je?
Nou ja, Emirates vliegt al, ik denk ongeveer 8-9 keer met een A380 naar London Heathrow. Als je kijkt naar de hoeveelheid toestellen die men besteld heeft en wat de verwachtingen zijn voor de toekomst, dat is gigantisch. Datzelfde geldt eigenlijk voor Qatar Airways. En zij doen dat niet zomaar. Zij doen dit omdat verwacht wordt dat de internationale vervoerstromen zullen gaan toenemen.
Ja, maar goed, ik las ook iets over dat Qatar Airways met lege kisten naar Australië vliegt. Omdat, om hun slots te behouden. Daar wordt ook nog wel eens over getwijfeld of die markt er dan wel echt is. Ja. Of dat het puur spierballenvertoon is. Maar hoe zie jij dat?
Nou ja, de slotverdeling dat heeft te maken met het feit of een bepaalde route gevlogen wordt. Als die niet gevlogen wordt, dan mag het slot er niet zijn.
Mm-hmm.
Dan wordt het slot afgenomen. Ja, en die slots, dat zijn dure dingen. En een luchtvaartmaatschappij wil zoiets niet zomaar opgeven.
Nee, maar goed, dat is natuurlijk ook niet helemaal rendabel. En ook misschien milieutechnisch niet helemaal in de haak natuurlijk.
Eens.
Ja, maar verwacht je echt dat dit zo door kan gaan? Ook gezien alle milieueisen? Draait de hele wereld door, behalve hier in de EU straks?
Ja, ik denk dat dat zo is. Als je kijkt naar de voerstromen en de verwachtingen, bijvoorbeeld in India en China. Maar,
ja, duizelingwekkend wat daar gebeurt.
Ja. En dat is natuurlijk dat is allemaal onderdeel van de markt, hè? Dus we moeten in Nederland heel erg oppassen. Dat we alleen maar in ons eigen straatje denken. De wereld is groter dan Nederland.
Ja, zeker. Nou ja, India is nu een beetje het beloofde land. Pieter Elbers, ex-topman van KLM, ja. Die timmert daar nu aan de weg. Die heeft echt 500 vliegtuigen onlangs besteld. Dat is echt dat je denkt, van, krijg je dat ooit vol? Nou ja, kennelijk wel. En wij zitten hier een beetje te knutselen eigenlijk. Hè? Een beetje naar binnen gekeerde blik. Hoe gaan jouw klanten daarmee om?
Nou, de klant, we zijn het denk ik allemaal wel over eens dat er wat moet gebeuren. En dat kan ook. Wij vinden alleen als Schiphol Travel dat uit dat onderzoek, hè, we zijn een van de grotere zakenreisorganisaties in Nederland. Dus onze cijfers zijn best wel representatief. Ja, als wij het onderzoek blijkt dat 80% van onze bedrijven vinden dat Schiphol gewoon moet groeien. En dat 70% van de bevolking dat vindt. Ja, dan moet je als kabinet, of demissionair kabinet, wel bij jezelf te raden gaan. En met name ook die Eerste Kamer. Om te kijken, ja, moet dit dossier niet gewoon controversieel verklaard worden? En moet daar niet gewoon een nieuw kabinet, lees de nieuwe
kiezer,
overgaan?
Ja, dat kan nog veel erger worden. Joh. Misschien zeggen die wel, gooi dit boel maar dicht.
Nou ja, kijk, dat kan, hè. Maar als we dat doen, hè, natuurlijk, alles kan. Als we het dichtgooien, dan stopt ook de business. En gaan we het allemaal keihard voelen in onze portemonnee.
Ja. Dan is het tijd voor de last call.
Dames en heren, dit is de last call.
Ja, deze week was er veel te doen over de kosten voor een treinkaartje. Nou, hè, wat doet... dit is een reispodcast. De NS die mag de omstreden spitsheffing gaan invoeren. Ja, een kaartje naar Schiphol wordt dan ook weer duurder. De afgelopen jaren zijn er wel wat pogingen gewaagd om de zakenreiziger in de trein te krijgen. Is dit nou goed nieuws voor jouw klanten? De duurdere treinkaartjes, maakt het ze iets uit?
Nou, in principe zie je voor wat betreft het treinvervoer dat, en dat is eigenlijk wel een pluim waard, dat het bedrijfsleven in een... Ja, in een straal van 400 kilometer eigenlijk al lang met de trein reist.
Oh ja?
Wij verkopen als Schiphol Travel niet meer dan 10 tickets per jaar naar Brussel. Niemand vliegt dat. Dat doen ze al lang met de trein.
Dus, ja, nou ja, dat was ook nooit voor point-to-point natuurlijk. Hè?
Nou, er zijn politieke partijen, onder andere de mevrouw Butch-Khalid van GroenLinks. Die heeft gepleit voor het veranderen van het reisbeleid. Hè, het verplicht stellen van treinvervoer in een straal van 400 kilometer. Maar ik heb nieuws, dat is al lang zo.
Ja, iedereen doet dat gewoon braaf.
Ja, iedereen doet dat. Dat heeft ook met gemak te maken. Het zijn vaak snellere verbindingen. Of men gaat met de auto. Hè. Dat kan natuurlijk ook.
Ja, want dat is natuurlijk, hè, dat wordt een beetje door de politiek altijd een soort van blinde vlek is dat. Hè. Iedereen zegt dat op korte afstand de trein het alternatief is voor het vliegtuig. Maar dat is de auto, heb ik altijd begrepen. Maar dat heb jij, die tickets boek jij natuurlijk niet. Hoeveel treinkaartjes hebben jullie nu de afgelopen jaren meer verkocht?
Nou, dat gaat echt om duizenden. Als je kijkt, veel bedrijven die bijvoorbeeld naar Parijs gaan, die doen dat vanuit Nederland dan, hè?
Ja.
Die zeggen al, wij willen meer dan 50% van alle vervoer per trein hebben. Datzelfde zien we eigenlijk naar Düsseldorf, Frankfurt in mindere mate. Londen eigenlijk niet. Dat is een moeilijke...
Waarom is Londen de zwakste schakel?
Ja, Londen, ja, het is toch een wat langere route. En wat je met Londen heel veel ziet is dagrand. Hè. Mensen vliegen 's ochtends heen en 's middags terug. En dat is altijd wat lastiger met de trein.
Waarom? Want met de Thalys gaat dat prima naar Parijs.
Parijs gaat wel, maar Londen, dat is echt even wat.
Maar
wat
zijn die tijden dan niet goed? Wat
ja, het duurt gewoon lang. Het duurt gewoon lang.
Het is, want ja, Parijs is 3,5 uur vanuit Amsterdam centraal.
Ja, maar bij Parijs zit je eigenlijk al vrij snel ook in het centrum. En als je naar Londen gaat, dan is het...
Je soms ook nog heel Londen doorstekkeren. Als het ligt een beetje aan waar je natuurlijk moet zijn. Het is een enorm grote stad.
Klopt.
Dus, dus jij ziet dat treinenavonturen naar Londen. Wat moet eraan gebeuren om dat echt goed van de grond te krijgen?
Die verbinding moet eigenlijk gewoon sneller worden. En wellicht wat comfortabeler.
Die overstap in Brussel.
Eens.
En zonder het gedoe. En nu gaat hij een jaar niet rijden.
Ja.
Dus en welke verbinding moet er absoluut nog bij?
Dat is eigenlijk deze verbinding. Amsterdam-Londen, dat is een traditioneel een van de drukste routes in Europa. Pre-corona ongeveer 45 keer per dag aangevlogen vanuit Schiphol. Ja, het is een hele drukke route. Dus daar zit heel erg veel vervoer op. Ook vanuit Nederland. Hè. Dus Londen is niet alleen maar een feeder. Zou dat heel welkom zijn.
En Berlijn wordt ook vaak in de wensenlijstjes genoemd. Zit daar nou echt veel verkeer op, joh?
Ja, Berlijn zit wel aardig wat verkeer op, maar niet per trein. Berlijn
nee,
is
maar zou een snellere verbinding... Kijk, vliegen is fantastisch naar Berlijn. Ja. Je bent er in 3 kwartier.
Nou ja, zeker met de nieuwe airport. Wat je ziet in het zakelijk vervoer is echt die straal van 400 kilometer...
Berlijn is natuurlijk 600.
Ja, vaak is dat dan weer net iets te ver. Natuurlijk verkopen we dat wel.
Zijn mensen die het doen, natuurlijk.
Zeker, en wij stimuleren het ook. We proberen zoveel mogelijk alternatieven per trein aan te bieden. Sommige bedrijven nemen dat ook gewoon op in de policy. Hè, dat ze zeggen, dat is verplicht. Maar als je kijkt naar grosso modo, dan kun je zien dat 400 kilometer echt een beetje de grens is.
Ja, maar als er daar nou echt een snelle verbinding komt tussen Amsterdam en Berlijn?
Dan wel.
Dus maar zou dat uit kunnen voor de spoorbedrijven?
Dat moet uitgezocht worden. Daar kan ik hier op dit moment zo geen
uitspraak. Nou ja, goed. Maar jullie verkopen best nog wel wat tickets naar Berlijn. Dus ja. Misschien zit het er toch in. Nou, Daan, dankjewel voor dit mooie gesprek.
Heel graag
gedaan. Over, heel veel onderwerpen. En voor de luisteraars, dit was weer een nieuwe inchecken. Laat een beoordeling achter en graag tot de volgende keer. Dag.
Dank u.